Welkom. Vandaag duiken we in een set bronnen die je ons stuurde over, nou ja, iets waar denk ik elk bedrijf mee worstelt. Hoe innoveer je op een manier die er echt toe doet?
Precies.
De kern is een artikel van een zekere Rob van Linden, Mastering Customer-Centric Innovation, The Hybrid Approach. En het grappige is, het is gedateerd op vandaag, 10 december 2025.
Ja, we lopen een beetje op de zaken vooruit.
Laten we even aannemen dat onze tijdmachine werkt. We gaan ontrafelen wat die hybride aanpak nou precies inhoudt. Want stel je een team voor, ze krijgen de opdracht, wees innovatief.
Ja, de bekende dooddoener.
Precies. Ze staren naar een wit bord. En dan? Dit artikel claimt dus de routekaart te hebben van dat witte bord naar een product dat klanten daadwerkelijk willen.
En die routekaart is dus geen rechte lijn. En dat is meteen de kern, denk ik. Het artikel beschrijft een soort constante spanning, een soort dans, zeg maar.
Tussen wat en wat?
Nou, aan de ene kant heb je de totale vrijheid, de creativiteit die je nodig hebt om iets nieuws te bedenken. En aan de andere kant de keiharde discipline en structuur om niet zomaar wat te doen.
En dus geld te verbranden.
Precies. En de kunst, volgens de auteur, is om niet voor een van de twee te kiezen, maar om precies in dat midden te opereren.
Oké, laten we daar meteen op ingaan. Want de meeste bedrijven die ik ken, die zweren bij één methode. Ze zijn een agile huis of ze doen alles via design thinking.
Klopt.
Waarom is het dan opeens nodig om al die dingen te gaan combineren? Maak je het dan niet onnodig complex?
Dat is een heel begrijpelijke gedachte. En het is ook precies de aanname die het artikel probeert te, onderuit halen. Het idee dat je één perfecte methode kunt vinden is een overblijfsel uit een meer voorspelbare wereld.
Die we niet meer hebben.
Zeker niet in de IT. Een methode die briljant is om een vaag klantprobleem te verkennen, zoals design thinking, is hopeloos inefficiënt als je snel en gedisciplineerd een oplossing moet bouwen. Je hebt gewoon ander gereedschap nodig voor andere fases.
Dus het is niet van alles een beetje, maar op het juiste moment het juiste gereedschap.
Exact. Laten we die gereedschapskist eens openen. Het eerste stuk gereedschap is design thinking.
Juist.
De kracht daarvan is pure empathie. Het dwingt je om te stoppen met denken vanuit je eigen product en je echt te verplaatsen in de klant. Wat frustreert hen nou echt?
Ja, waar lopen ze tegenaan?
Precies. Het startpunt is altijd een menselijk probleem, niet een business idee.
Het tweede gereedschap is dan Lean Startup. Dat ken ik als die Build, Measure, Learn mantra.
Klopt helemaal. Waar design thinking gaat over het vinden van het juiste probleem,
gaat Lean Startup over het valideren van de juiste oplossing.
Exact. In plaats van 2 jaar in een kelder te bouwen, bouw je de allerkleinst mogelijke versie van je idee, een MVP.
Een Minimum Viable Product.
Ja, dat zet je voor de neus van echte gebruikers en je meet genadeloos wat er gebeurt. Het is eigenlijk de wetenschappelijke methode voor productontwikkeling.
Je ideeën zijn hypotheses die je moet bewijzen.
Of ontkrachten, met data.
Oké, dus je hebt empathie om het probleem te vinden, data om je oplossing te testen. Maar dan moet het nog wel gebouwd worden. En daar komt dan de derde.
En dat is waar het derde gereedschap cruciaal wordt. Agile development. Dit is dé motor voor de uitvoering.
De motor, ja.
Agile zorgt ervoor dat het bouwproces flexibel blijft. Je werkt in korte cycli, sprints van 2 weken meestal. En aan het einde lever je een klein, werkend stukje product op.
Het grote voordeel is dus dat je na elke 2 weken kunt bijsturen.
Precies. Als blijkt dat gebruikers een feature haten, gooi je niet een projectplan van 6 maanden weg, maar pas je gewoon de planning voor de volgende sprint aan. Deze 3 samen creëren dus een systeem dat mensgericht, datagedreven en extreem wendbaar is.
Ja, in theorie klinkt dit als een droomcombinatie. Maar mijn ervaring is dat de praktijk vaak een stuk weerbarstiger is. Je verzandt in vergaderingen.
De waan van de dag.
De waan van de dag, precies. Hoe zorgt dit framework er dan voor dat die mooie ideeën niet sneuvelen in de uitvoering? Laten we dat concrete stapperplan eens volgen. Waar begint ons team met dat witte bord?
Ze beginnen bij de eerste fase. Design thinking for empathy. De discovery fase wordt dat genoemd.
Oké.
En dit is dus geen vrijblijvende brainstorm sessie met post-its. Het doel is heel specifiek. Definieer het klantprobleem zo scherp mogelijk. Teams worden de deur uitgestuurd om met klanten te praten.
Observeren wat ze doen.
Observeren, hun user journey in kaart brengen. Het resultaat is geen lijst met features, maar een set team objectives.
En dit vind ik een interessant punt in het artikel. Zo'n objective is dus niet bouw een nieuwe zoekfunctie.
Nee.
Maar iets als Zorg ervoor dat klanten binnen 10 seconden vinden wat ze zoeken.
Precies. Je verschuift de focus van output, dus wat we bouwen, naar outcome, welk effect heeft het voor de klant.
Ja, maar dan? Verbeterde klantervaring is mooi, maar hoe weet je in hemelsnaam of je dat doel ook echt bereikt? Het is zo wollig.
En dat is de perfecte brug naar de tweede stap. Lean Startup voor validatie. Hier wordt het abstracte hard gemaakt.
Oké.
Het team bouwt die MVP en begint met de Build, Measure, Learn cycli. En de sturing gebeurt met Objectives en Key Results, OKR's.
Juist, OKR's.
Het objective is dat klantgerichte doel. De Key Results zijn de meetbare bewijzen dat je het doel bereikt. Dus bijvoorbeeld, verlaag het aantal support tickets over de zoekfunctie met 30%.
Keiharde, onweerlegbare cijfers.
Precies. Of verhoog het percentage klanten dat de zoekfunctie gebruikt met 15%.
Het artikel noemt hier een regel die de auteur hanteert. En die bleef bij mij echt hangen. Geen uitvoering zonder duidelijke key results.
Dat is die ijzeren discipline waar we het over hadden. Die regel is een cultuurverandering op zich.
Hoe bedoel je?
Nou, denk er eens over na. In veel bedrijven wordt succes afgemeten aan hoe druk iedereen is.
Ja, hoeveel features we lanceren.
Precies. Deze regel dwingt je om vooraf te definiëren hoe je succes gaat meten in klantgedrag. Je kunt niet meer iets bouwen omdat de baas het wil. Nee, je moet eerst de vraag beantwoorden. Welke naald gaan we hiermee verplaatsen voor de klant?
En hoe meten we dat?
Exact. Het verlegt de focus van zijn we druk bezig naar creëren we waarde.
Oké, ik snap hoe je het doel stelt en hoe je het meet. Maar dan komt het dagelijkse werk. De sprints, de to-do's. Hoe voorkomt dit model dat het team alsnog verzandt?
Nee, en hier zit dus de meest ingenieuze aanpassing. De derde stap is aangepast Kanban voor snel leren en pivots.
Aangepast Kanban.
Ja. De meeste mensen kennen wel een Kanban-bord. To do, in progress, done. Simpel.
Ja.
De aanpassing zit hem in wat er gebeurt voordat iets naar dan mag. Na elke iteratie komt de taak in een review-kolom. En daar wordt het team gedwongen de Review Decision Guide te gebruiken.
Een formele gids voor de reviewfase. Wat staat daarin?
Het is een verplicht beslismoment gebaseerd op de data uit je key results. Het team kijkt naar de cijfers en moet bewust kiezen uit 3 opties.
Oké.
Optie 1, opschalen. De data bewijst dat het werkt. Super. De taak mag naar dan en we bouwen hierop voort.
Logisch.
Optie 2, itereren. Het idee is veelbelovend. We zien iets positiefs, maar we zijn er nog niet. De taak gaat op hold rework. We passen het aan, proberen het opnieuw.
En optie 3 is dan de kill switch.
Precies. Pivoten of stoppen. De data laat onmiskenbaar zien, dit werkt niet, klanten gebruiken het niet. De taak krijgt de status kill relo.
Relo?
Relearn our objective. Dit is de ultieme consequentie van reageren op verandering.
Ik hou van de theorie, maar laten we eerlijk zijn, in een groot bedrijf hangt iemands reputatie of bonus aan zo'n project. Zo'n formele kilknop is toch een recept voor politieke gevechten en vingerwijzen?
Dat is exact de angel en de moeilijkste culturele horde. Het werkt alleen als de organisatie een cultuur van psychologische veiligheid creëert.
Waarin falen mag?
Of beter, waarin stoppen niet wordt gezien als falen, maar als succesvol leren. Je hebt met minimale inspanning geleerd wat niet werkt.
En daarmee het bedrijf behoed voor een miljoenen investering.
Precies. Hoeveel zombieprojecten worden er in leven gehouden? Projecten waarvan iedereen weet dat ze nergens toe leiden, puur omdat niemand ze durft te stoppen.
Te veel.
Dit framework geeft teams de taal en het proces om dat wel te doen. Op basis van data, niet van meningen.
Oké, dit is een krachtig model. Maar het artikel, gedateerd in 2025, voegt er nog een element aan toe dat vandaag de dag overal is. Generatieve AI. Is dat gewoon een modern sausje eroverheen of...
Het is veel meer dan een sausje. Het wordt gepresenteerd als een fundamentele versneller, een katalysator. Het helpt juist die spanning tussen creativiteit en structuur op te lossen.
Hoe dan?
Nou, het geeft datagedreven structuur aan die wat wollige design thinking fase en het geeft juist creatieve flexibiliteit aan de meetfase. Het artikel noemt 3 heel concrete toepassingen.
Ik ben benieuwd. Wat is de eerste?
De eerste is versnelde synthese in design thinking. In die discovery fase verzamel je bergen data, interviewverslagen, enquêtes.
Een monnikenwerk om daar doorheen te gaan.
Precies. Nu kun je al die ongestructureerde tekst aan een AI voeren. En binnen minuten identificeert die AI de 5 belangrijkste kernproblemen van je gebruikers.
Wauw.
De grunt work, het clusteren, is geautomatiseerd, waardoor het team zich kan richten op: wat betekent dit nu?
Dat scheelt echt weken werk. En je kunt veel grotere datasets aan.
Wat is de tweede?
Snelle prototyping en conceptgeneratie. Zodra je een scherp probleem hebt, begint het creatieve proces. Vroeger duurde het dagen om een paar mock-ups te maken.
Ja, zeker.
Nu vraag je een AI: genereer 10 verschillende interface-concepten voor een app die probleem X oplost. De AI kan in seconden visuele of textuele prototypes maken. De drempel om te experimenteren wordt extreem laag.
Je kunt dus veel meer wilde ideeën testen in minder tijd.
Exact.
En de derde raakt dan vast die meetbaarheid, die OKR's, inderdaad. De derde is datagedreven OKR-formulering. Het bedenken van goede key results is echt moeilijk. Wat is realistisch, maar ambitieus?
Ja.
AI kan je hierbij helpen door marktdata en concurrentieanalyses te gebruiken. Het kan dan suggesties doen als: concurrenten zien een adoptiegraad van 25%. Een ambitieus maar haalbaar key result voor jullie zou 20% zijn.
Je doelen worden dus niet meer uit de lucht gegrepen.
Nee, ze worden onderbouwd met data.
Dus als we dit allemaal samenbrengen, ontstaat er een soort vliegwiel. Je start met menselijke empathie, versterkt door AI. Je valideert met snelle experimenten, mogelijk gemaakt door AI. En je stuurt met scherpe doelen, mede geformuleerd door AI.
Dat is de kern. Als je uitzoomt, is de belangrijkste conclusie dat de zoektocht naar de perfecte innovatiemethode een doodlopende weg is.
Het gaat om het bouwen van je eigen systeem.
Precies. Je eigen, op maat gemaakte, hybride systeem. Een systeem dat de empathie van design thinking, de validatie van lean startup en de flexibiliteit van agile combineert. En generatieve AI is de brandstof die deze motor nu sneller en slimmer laat draaien dan ooit.
Voor jou als luisteraar, als je in een team werkt, herken je vast losse onderdelen hiervan. Misschien doen jullie al aan sprints of OKR's. Het inzicht uit deze bron is die doelbewuste combinatie en de ijzeren discipline om alles te meten aan klantimpact.
Ja.
De vraag die je jezelf en je team constant moet stellen is niet: hebben we de feature op tijd gebouwd, maar hebben we het probleem van de klant aantoonbaar opgelost? En dat is echt een fundamenteel andere manier van werken.
Precies. En dat brengt ons bij een laatste, prikkelende gedachte. Dit artikel focust volledig op hoe AI de bestaande menselijke processen kan versnellen.
Het is een hulpmiddel.
Ja, maar wat gebeurt er als de volgende stap wordt gezet? Wat als AI niet alleen een hulpmiddel is, maar zelf het innovatieproces begint te initiëren?
Dat het zelf met de ideeën komt?
Ja. Welke verborgen klantproblemen, patronen in data die wij als mensen nu totaal over het hoofd zien, zou een AI kunnen identificeren en voorstellen als de volgende grote innovatiekans?